Goedemiddag. Is het geluid goed? Niet te hard? Marcel? Goedemiddag allemaal. We gaan meteen beginnen. Voor ik een stuk ga lezen, ga ik even kort iets vertellen over de situatie zoals die toen was. Jezus was van het gebied weggegaan omdat hij bijna was gestenigd. Vanwege godslastering wilden de mensen hem daar doden. Hij ging weg van die plaats. En toen hij daar niet meer was, toen kwamen boden bij hem op bezoek met het verzoek om eigenlijk weer naar dat gebied te gaan. Want een goede vriend van hem, Lazarus, was ernstig ziek. En de kans was groot dat hij het niet zou halen. De geschiedenis leert dat die kans inderdaad heel groot was. En Jezus hoort dat. Jezus hield van Lazarus, dat staat er ook. En hij zegt, deze ziekte zal niet met een dood als gevolg hebben uiteindelijk. Het zal zijn tot Gods eer. En vervolgens gaat hij niet daar naartoe. Nou, vaak als wij Jezus iets willen vragen, dan willen we meteen nu resultaat zien. Maar Jezus wachtte. Hij wachtte 2 dagen. En toen vond hij het wel tijd om de tocht te maken, om naar het gevaarlijke gebied, waar hij eerder nog verjaagd was, om daar toch terug te keren. En dat geeft iets aan van zijn liefde voor de mensen, om toch ook naar dat soort plekken weer te gaan. En ik wil samen met u gaan lezen Johannes 11, vanaf vers 17. En dat lezen vanaf het moment dat hij aankomt. Johannes 11 vanaf vers 17. We lezen een stuk van het verhaal, want het is een lang stuk. Johannes 11 vers 17. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij, dat is Lazarus, reeds 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen op een afstand van ongeveer 15 stadien. Velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. En Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte en zeide, daar is de meester en hij roept u. En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot hem. Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan. En zij volgden haar, vermoedende dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij hem te voet en zeide tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. En tot zover wil ik lezen. Als we ook het begin hadden meegelezen uit dit stuk, dan zien we dat deze zusters, Maria en Martha, heel veel geloof hadden in Jezus. Aan het begin van dat hoofdstuk stuurden zij boden naar Jezus toe om te vragen of hij wil komen om een zieke broer weer beter te maken. Daar zien we al het geloof. Vervolgens hebben we net gelezen dat Martha tegen Jezus zei, oh, als u hier was, dan was hij niet gestorven. Wat een vertrouwen. En daarna zegt ze, maar ook nu weet ik, terwijl hij al een paar dagen dood was, 4 dagen, dat alles wat u begeert, dat zal gebeuren. En ik weet niet hoe ver dat geloof ging, maar het klinkt behoorlijk groot. Ook Maria zegt dat later, als u hier was, dan was dat niet gebeurd. Maar zoals ik eerder al zei, Jezus gaf aan dat deze ziekte niet tot eer van de dood zou zijn. Jezus zou een voorproefje geven van wat hij vlak daarna zelf zou doen. En hij wekte Lazarus uiteindelijk op uit de dood. Hij liet hier zien dat hij veel meer was dan de dood. Hij was Heer erover. En Het bijzondere is als Jezus optreedt, als hij op plekken komt, is dat er altijd twee groepen zijn. En in dit geval ook. Er wordt een dode opgericht uit de dood, die zou zeggen, iedereen is happy, iedereen is blij. Iedereen wil Jezus daarvoor eer geven. Maar als je verder leest in dat hoofdstuk, dan zie je dat dat niet gebeurt. Er zijn twee groepen. Er is een groep die wil Jezus zien en Lazarus, want die was dood 4 dagen. En hij is opgewekt, ze wilden hem zien. En er was een groep die ging meteen naar de overpriesters en naar de fariseeën om te zeggen wat er was gebeurd. En dit geweldige wonder heeft ongetwijfeld geholpen dat het proces om Jezus te doden, wat met Pasen moest gaan gebeuren, om dat te versnellen. Want niet lang daarna zou dat gaan gebeuren. Er is dus een groep die bij Jezus wil horen. Maar er is ook een groep die wil niks van hem hebben. En waarom? Wat was het met die priesters en die fariseeën? Het waren echt niet alleen maar de tekenen waar ze last van hadden. Het was gekoppeld aan zijn onderwijs. Want als zij Jezus' woorden moesten aannemen, dan moesten zij hun levensstijl gaan veranderen. En dat deed zeer. En dat wilden ze niet. En ook vandaag de dag zien we dat er altijd eigenlijk twee groepen zijn. Eén die er niks mee te maken wil hebben. En de ander die hem ontvangt. Jezus brengt iets teweeg in mensen. Nou, Jezus stelde een hele belangrijke vraag aan Martha. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? Vroeg hij. Ja, hij zei, ja Heer, ik heb geloofd. U bent de Messias, de Zoon van God. Maar deze vraag is ook voor ons heel belangrijk. Gelooft u dat Jezus de opstanding is? Dat Hij het leven is? Dat we alleen in Hem het leven kunnen vinden? Als uw antwoord ja is, dan komt er nog een belangrijke vraag. Wat betekent dat dan voor u? Als Hij de opstanding is, als er leven is na de dood, waarvan wij geloven over het algemeen, dat Hij dat bewezen heeft. Wat betekent dat dan voor ons leven vandaag? Ik weet nog jaren geleden, toen ik een keer met mijn vader naar de Open Dag van Ajax was gegaan. Is lang geleden, was in de tijd van Sunday Odyssey. Dat is echt lang geleden. Toen liepen we terug, hand in hand. Ik was nog een kleine jongen. En ik besefte mij dat mijn leven perfect was. Had eigenlijk alleen maar reden om blij te zijn en tevreden te zijn. Maar toch, toen we terugliepen, toen besefte ik dat ik iets miste. En ik kon toen mijn hand er niet op leggen, nu wel. Maar ik miste iets. En uiteindelijk bleek dat Jezus te zijn, die nog niet in mijn hart was gekomen. Toen ik 13 was, toen voetbalde ik nog. En ik voetbalde bij SV Diemen. En als je dan doorbleef voetballen, dan moest je uiteindelijk op zondag gaan voetballen. Nou, in die tijd hadden wij nog dienst op zondag in de ochtend. En het was een moment voor mij om te kiezen. Of ik ga door met voetbal, dan kan ik niet meer naar de dienst, niet naar de samenkomst. Dan ga ik voetballen. Of ik kies voor de samenkomst, ik kies voor God. En het voetballen stopt. Jammer, maar het is zo. En mijn ouders hebben me vrijgelaten in die keus. Ik mocht het echt zelf weten. Maar die keuze was voor mij heel makkelijk. En die keuze was heel makkelijk voor mij, omdat ik geloof dat Jezus de opstanding en het leven is. Op die leeftijd geloofde ik al dat Jezus de Zoon van God was en dat het leven niet zou stoppen hierna. En dit zijn mijn woorden, het gaat om mijzelf, dus ik mag het zeggen. Het zou knap stom zijn als ik zou kiezen voor iets wat zo tijdelijk is, in plaats van iets wat voor eeuwig zal zijn. En dat maakt het voor mij makkelijk om die keuze te maken, maar we moeten allemaal onze keuzes maken. En ik maakte mijn keuze omdat ik wist, hij is de opstanding. Hij is het leven. En dacht ik dat met die woorden zo? Nee. Maar het kwam daar wel op neer, absoluut. Dus dat was zeker voor invloed. Nou, Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Korinthe een heel mooi hoofdstuk over de opstanding. En daar gaan we zo 3 stukken uit lezen. En in de brief van Hebreeën, in hoofdstuk 6, daar staan een paar punten, die worden, zijn zeg maar, de kernelementen, de basis van het evangelie genoemd. Het eerste onderwijs. En een van die punten eruit is ook de opstanding der doden. En dat is waar we het vandaag over hebben. Bekering van dode werken, opleggen van handen, eeuwig oordeel, maar ook opstanding van doden. Het hoort bij de basis, bij het fundament van de gelovigen. Nou, ik wil samen met u lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Gaan we 3 korte stukken lezen over wat Paulus daarover schrijft. 1 Korinthe 15 vanaf vers 3 tot en met 8 is het eerste stuk. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus. Daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel, dus het grootste deel, nog in leven is. Doch sommigen zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. En die laatste is Paulus. Toen Jezus stierf, toen stortte eigenlijk het hele geloof in van al zijn discipelen. Er was geen enkele reden om nog blij te zijn, nog iets hoopvols te verwachten. Ondanks dat Jezus meerdere keren had gezegd dat hij moest sterven, kon ze toen nog niet vatten. Maar Jezus, zoals ik al zei, is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. En hij is verschenen aan al de apostelen, de discipelen, meer dan 500 broeders tegelijk. Wauw, dat was een boost voor hun geloof. En zo werden ze van bange, bijna ex-discipelen, geweldige krachtige volgelingen van Jezus. Waarvan heel veel met de dood hebben moeten bekopen, omdat ze Jezus wil hebben gedaan en wilden doen. En zij wisten wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Dus zijn opstanding en zijn verschijning aan hen gaf een geweldige moed om ervoor te gaan. En toch moesten ze wachten op de kracht van de Heilige Geest voor ze dat konden doen. Maar hier zien we het effect van zijn opstanding en zijn verschijning. Voor hun stond het vast. Jezus leefde. En als ze gekruisigd moesten worden, als ze in de arena voor de leeuwen werden gegooid, dan was het hen waard. Omdat ze wisten wat hen te wachten stond. Het tweede stuk gaan we lezen vanaf vers 12. Hetzelfde hoofdstuk. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn nog zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste, dus de zieligste van alle mensen. Nou, Paulus schrijft hier in een paar zinnen dat als Jezus niet was opgewekt uit de dood, had ons geloof geen enkele zin gehad. Hij zou zeggen, je zou de zieligste persoon op aarde zijn, dat je zo je leven weggeeft, je eigen belang opzij zet om iemand te dienen die dood is. Maar hij is wel opgewekt en Paulus was daarvan overtuigd. Laatste stukje. Vanaf vers 30. En Paulus ging ver in zijn volgen van Jezus. Hij schrijft daar: waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Zowaar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus, onze Heere. Ik sterf elke dag. Indien ik de Efeze naar de mens met wilde dieren gevocht heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden, maar komt tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer. Want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Nou, als er geen opstanding zou zijn, dan maakt het niet uit wat we doen. Dan kan je het beste elke dag zoveel plezier maken als je wil, want het doet er toch niet toe. Er zit verder geen waarde aan. Maar Paulus zegt, het is niet zo. En hij zegt, houd rekening met God. Wees nuchter. Stop met zondigen. Want er is een moment en dan komen we voor God te staan. En ik heb een vriend, die kwam vroeger nog wel eens naar de gemeente. En wat ik nu ga zeggen is een aanname van mij. Het is een gedachte. Het hoeft niet zo te zijn. En hij was op zich best geïnteresseerd in het geloof. Maar ik had het idee dat zijn relatie met zijn vader en de angst wellicht wat zijn vader ervan zou vinden. Ik denk dat. dat dat hem ook tegenhield. Maar wij moeten ons bewust zijn dat als we ooit voor God komen te staan, dat we daar alleen staan. Dan sta je er niet met je vader en je staat er niet met je vriend die er misschien van af wilde houden of die het belachelijk maakt. Je staat er alleen. Maar Paulus zegt, wees nuchter, hou rekening met God. Nou, Jezus is opgestaan, dat geloven de meesten van ons, geloof ik. En ik geloof het ook. Nou, wat nu? Nou, doordat hij opstond uit de dood, zijn de woorden van Jezus en zijn leer ontzettend interessant geworden. Als hij dood was gebleven, dan was het nog steeds een geweldige leer in zoverre dat de wereld er een stuk beter van was geworden als wij met mensen om zouden gaan zoals Jezus dat leert. Maar dat was het dan ook wel geweest. Want wat kan iemand die dood is jou nou geven? Wat kan iemand die dood is jou nou bieden? Niks. Maar omdat hij leeft, omdat hij is opgestaan, zijn zijn woorden waarheid en getrouw en betrouwbaar gebleken. En is het voor ons interessant om daarnaar te kijken. Wat moeten wij daar nou mee? En ik wil naar één tekst kijken, die hoeft u niet op te zoeken. Eén van zijn uitspraken over het volgen van hem. Want als wij in de opstanding geloven, hij is opgestaan. En we geloven dat die opstanding ook voor hem is. Dan zullen we hem moeten volgen. En ik wil naar één uitspraak kijken. En voor degene die aantekeningen maken, staat in Lucas 9, vers 23 en 24. En Jezus zegt daar, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Nou denk ik dat al deze punten die ik hier zo genoemd heb, in principe op hetzelfde neerkomen. En eigenlijk dat de laatste zin het heel mooi samenvat. Als je je leven wil behouden, het eeuwige leven straks, het echte leven waar het om gaat, waar het om draait, dan zullen we ons leven hier moeten verliezen. En daar gaan we zo verder op in. Want Jezus noemt drie dingen. En ik heb geprobeerd om die drie punten van hem toch kort uit elkaar te halen en te kijken van, wat zouden we daarvan mee kunnen nemen? En de eerste was jezelf verloochenen. De eerste opmerking. Als je achter mij wil komen, dan moet je jezelf verloochenen. Nou, wat houdt het nou in, jezelf verloochenen? En het is een poging van mij om het uit te leggen. Denk er zelf verder over na. Jezelf verloochenen is als het ware liegen tegen jezelf. Verder kijken dan jouw belang. En ook eens kijken naar het belang van een ander. En in dit geval het belang van Jezus. En als we het belang van Jezus boven ons eigen belang zetten, dan zal de omgeving dat ook merken. En dan zal mijn belang ook wel eens ondergeschikt zijn aan dat van Marcel's belang. Of van iemand anders. Dus jezelf verloochenen, dus als het ware jezelf voor de gek houden. Het gaat niet meer om jou, maar je durft ook te kijken naar de ander. Je durft te kijken naar wat wil God. En er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel waarin we zien dat mensen zichzelf verloochenen. Denk aan Abraham en Lot. Ze waren in het land. God had het land aan Abraham beloofd. Ze hadden heel veel vee en het land was te klein om daar samen te blijven. En Abraham was de oom van Lot. Dus die is wat hoger in de hiërarchie. Maar hij liet Lot eerst kiezen. En Abraham had echt wel gezien welk stuk land mooier was, hoor. Maar hij verloochende zichzelf. Hij zette zijn eigen belang aan de kant. En gaf Lot eerst de ruimte om te kiezen. Als we denken aan Mozes. Prins van Egypte. Zoon van de farao. Alle rijkdom die hij had. Alle overvloed. In die tijd was er waarschijnlijk geen betere plek, menselijke wijs gezien, dan waar hij zat. Maar hij koos ervoor om die positie op te geven. En naar zijn volk te gaan en te vechten voor ze, om ze te bevrijden met de hulp van God. Om door de woestijn te gaan. Dat is behoorlijk tegengesteld. Hij zette zijn eigen belang opzij voor Gods belang. Voor het belang van het volk van God. Dat is jezelf verloochenen. Het tweede punt, dagelijks je kruis opnemen. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? En ook dit is een gedachte van mij. Wat hield het in toen Jezus zijn kruis of het kruis op zich nam? Hij droeg het om onze zonde, onze pijn, onze straf te dragen. Nou, vraag God niet aan ons om dat meer te doen, want dat heeft hij één keer gedaan. Maar dat houdt wel in, en dat is wat ik eruit haalde, is dat het een prijs had. Jezus moest een prijs betalen om dat te doen. En het kruis stond als het ware symbool voor wat hij te dragen had. En als wij Jezus willen volgen, dan heeft het ook een prijs. En Jezus zei in een van de evangeliën, als iemand een toren gaat maken, laat hij van tevoren nadenken of hij genoeg geld heeft om die toren ook echt te kunnen maken. Of uit deze tijd, je gaat een huis kopen en je moet verbouwen. Dan is het slim om van tevoren te bedenken, gaat het lukken? Zien we het zitten? Dat je niet halverwege moet stoppen. Of een koning die ten strijde trekt en 10.000 man heeft, dat hij van tevoren bedenkt, ga ik deze strijd winnen? Oei, die ander heeft er 20.000. Misschien moet ik het op een andere manier gaan doen. Kortom, je kan niet over één nacht ijs gaan om Jezus te volgen. Het kost ook wat. Als we kijken naar Handelingen 5, en ook dat gaan we niet lezen, dan zien we de apostelen doen geweldige tekenen en wonderen. En daarnaast verkondigen ze het evangelie en dat brengt weer oproer in de stad. Velen komen tot geloof, maar ook dan zijn er nog overpriesters die er niks van moeten hebben. Hetzelfde als toen Jezus er was. En de discipelen wisten wat hun te wachten stond hoor. Maar ze gingen door. En in Handelingen 5 lezen we dat ze al twee keer zijn opgepakt. Of ze zijn een keer opgepakt. Ze worden wonderbaarlijk bevrijd. De engel zegt tegen hen, ga er weer naartoe. En begin weer te prediken. En ze gaan weer. En vervolgens worden ze weer opgepakt. Want ze zeiden, hé, de kerk is leeg, hoe kan dit? Als ze staan daar te prediken. Ze, laat ze halen, ze worden weer opgepakt. En uiteindelijk worden ze gegijzeld. En ze worden verboden om te spreken in de naam van die Jezus. En dat ze ermee moeten stoppen. En zo mooi. In vers 41 en 42 lees je dan dat ze blij waren. Ze gingen weg uit die raad. Gegijzeld, mishandeld. En ze waren blij. Omdat ze beledigd waren vanwege Jezus. En dan komt het mooiste stuk. En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis. En verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus is. Nou, als jij kapotgeslagen wordt, dan doe je dat niet voor iemand die dood is. Dat doe je het in iemand in wie je alle vertrouwen hebt dat hij leeft. En ze hadden hem gezien. En dat gaf ze moed en kracht om door te gaan. En hun rug was misschien wel kapot. Maar die dag daarna waren ze er weer. En zonder ophouden, iedere dag. Wat een respect. Ik heb een boek. En het boek heet Buitengewone Toewijding. En daar zijn allemaal verhalen van christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En ik kijk even op mijn horloge. Goeie genade. Oké, ik ga het toch lezen. Het is een kort stuk. En ik heb een verhaal uitgekozen waarvan ik denk, dat past ook goed bij ons hier in het Westen. En het zijn echt niet altijd leuke verhalen die erin staan. Soms doet het je bijna pijn als je het leest. Denk, wat moeten mensen afzien? Maar deze mensen, over wie geschreven is in dit boek, ook gewone volgelingen van Jezus, net als u en ik, die konden volhouden, omdat ze geloofden dat in Jezus er opstanding is, dat in hem het leven is. En dit gaat over Rachel Scott uit Colorado, Amerika. Ik ben al mijn vrienden op school kwijt. Nu ik begonnen ben mijn licht te laten schijnen, beginnen ze me belachelijk te maken. Dit zijn fragmenten uit het dagboek van Rachel. Zij toont haar teleurstelling dat juist die mensen waaraan ze de liefde van Christus wilde laten zien, haar lieten vallen. Maar ze zou niet opgeven. Ik ga me niet verontschuldigen voor het uitspreken van de naam van Jezus. Ik zal het blijven doen. Als mijn vrienden mij vijanden moeten worden om bij mijn beste vriend Jezus te zijn, dan vind ik het goed. Ik wist dat je vijanden zou krijgen als je christen werd, maar ik had nooit gedacht dat mijn vrienden die vijanden zouden zijn. Rachel was een student aan de Columbine High School op de dag dat twee studenten het vuur openden in die school. Een van de schutters vroeg haar of ze nog steeds in God geloofde. Ze keek hem in de ogen en zei, ja, ik geloof nog steeds. Hij vroeg haar waarom, maar voordat zij antwoord kon geven, schoot hij haar al dood. Rachel Scott heeft de toets doorstaan. Haar licht verspreidde zich van haar school tot over de hele wereld. Lang voordat de toets kwam, had Rachel haar bereidwilligheid om alles te geven voor Christus tot uitdrukking gebracht. De woorden uit haar dagboek, precies 1 jaar voor haar dood geschreven, vertellen over haar toewijding. Ik ga het licht niet verbergen dat God in mij gelegd heeft. Als ik alles op moet geven, dan zal ik dat doen. Wat een voorbeeld. Een voorbeeld van dagelijks je kruis opnemen. Elke dag ervoor kiezen. Of proberen te kiezen. Om dat te doen wat God van ons vraagt. Dus wanneer je jezelf verloochenen, dagelijks je kruis opnemen, hem volgen. Nou, wat gebeurt als iemand volgt? Dan ga je in iemands voetstappen. Je gaat hetzelfde pad. En als we Jezus willen volgen, is het niet altijd makkelijk. Maar Jezus heeft ons wel een perfect beeld geschetst. Wat betekent dat? Dat meen je niet. Laat maar doorgaan. Ik preek altijd langer dan die tijd. dat is niet altijd makkelijk. Maar Jezus liet ons zien hoe wij hier zouden moeten en kunnen leven. Als we hem willen volgen. En een paar korte punten. Kunnen wij ervoor kiezen om diegene te vergeven die ons heel veel pijn heeft gedaan? Dat is moeilijk. Maar Jezus deed het. Toen hij aan het kruis hing. En een pijnlijker moment dan dat kan denk ik niet. Toen zei hij, Heer, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn dan wij? Hoe reageert iemand die ons inderdaad pijn doet? Hoe gaan wij daarmee om? Nou, Jezus gaf ons het voorbeeld en willen wij hem daarin volgen? Kunnen wij onze trots, in sommige gevallen ons ego, opzij zetten? Kunnen we ook die vergeving aan die mensen geven die Jezus ook gaf? Nou, een mooi Bijbels voorbeeld daarvan is Filippus. Ook Filippus werd gestenigd omdat hij het evangelie van Jezus predikte. En die mensen konden er niet tegen van de Farizeeën. En ze namen hem naar buiten en werd gestenigd. Nou, voor veel mensen is dat reden genoeg als iemand stenen naar je gooit om behoorlijk boos te reageren. En hij zei, Heer, reken het hun niet toe. Terwijl hij al heel veel stenen waarschijnlijk had gevoeld. Reken het hun niet toe. Hij volgde Jezus in zijn daden. Door ook hun zonden niet toe te rekenen. In de evangelie zien we hoe de discipelen en apostelen ook de krachten van Jezus konden laten zien. Hoe ze ook de zieke genazen, doden opwekten. Ze volgden hem in zijn voetsporen. Nou, dat laatste stukje leven verliezen om het te behouden, is denk ik eigenlijk de samenvatting van al deze drie punten. Als wij ervoor kunnen kiezen om onze eigen belangen opzij te zetten, om Gods belang te kiezen, dan denk ik dat ik het eigenlijk allemaal behoorlijk samenvat. Als wij Jezus volgen in zijn voetstappen, door zo met de mensen om te gaan zoals hij dat deed, dan verliezen we ons leven. Want het is niet altijd makkelijk als iemand je pijn doet. Het is niet altijd makkelijk als je onheus wordt bejegend. Om toch dan de goede houding te hebben. Want het vlees is heel snel. In ieder geval bij mij is het heel snel. Nou, het volgen van Jezus. Toen de discipelen Jezus gingen volgen, liet ze alles achter. In ieder geval sommige, nee, in alle gevallen denk ik. Maar van een paar staat het er. Simon, Andreas, Johannes, Jacobus lieten hun zekerheid, hun familie, hun werk. Alles lieten ze achter om Jezus te volgen. En na een tijdje vraagt Petrus terecht aan Jezus. Heer, we hebben alles prijsgegeven. Ja, wat nu? En dan zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders, of zusters of moeder, of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij in het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug. Nu in deze tijd, huizen en broeders, en zusters en moeders, en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Voor degene die aantekening maakt, Markus 10, vers 29 en 30. Maar toen ik stopte met voetbal, toen gaf ik dat op voor God. Ik geloofde dat. Ik denk, dienst op zondag is echt belangrijk. Het gaat om de eeuwigheid. Maar ik heb zoveel teruggekregen, ook op het gebied van voetbal, van God geloof ik daarna. De trainer die mij toen coachte, toen ik in de D'tje zat, het moment dat ik stopte, die bood mij aan om het seizoen daarna gewoon mee te blijven trainen als ik dat wilde. En hij zei, als je bij het eerste team betrokken wil blijven, kom je gewoon langs en dan ondersteun je mij. Dus dat was al heel mooi. En ik denk 2 jaar daarna waren de jongens op het pleintje, voetbalden heel veel buiten. En er waren de jongens op het pleintje, die waren jaren ouder dan ik. En die vroegen aan mij of ik in hun zaalvoetbalteam wilde voetballen. Nou, hoe bijzonder was dat? Zij waren 19, 20, eentje was al 30 en ik was een jongen van 15. Of ik bij hun in het team wilde. En ik geloof dat ik dat van God heb teruggekregen. Omdat ik dat opgaf voor hem. En dat is wat Jezus ook zegt. Wat je ook opgeeft voor mij, je krijgt zoveel meer terug. En ja, ook soms met vervolging. En dat is in het Westen misschien iets minder merkbaar. Maar ook dat hoort erbij. En het eeuwige leven. Ik ga zo naar de afronding. Als iemand zijn leven ook heeft gegeven voor het evangelie, is het Paulus. En kunnen wij net als Paulus zeggen, zoals in Handelingen 20, vers 24 zegt, ik tel mijn leven niet. En ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik slechts mijn loopbaan en de bediening die ik van Jezus ontvangen heb ten einde mag brengen. Om het evangelie te prediken van de genade Gods. Er was maar één ding voor Paulus wat telde. En dat was doen wat God wilde. Zijn belang telde helemaal niet. Hij heeft 3 keer schipbreuk geleden. 5 keer de 40-1 slagen gehad. 3 keer met de roede gegezeld. Hij is gestenigd. Honger geleden. Kou gehad. Vaak in gevaar is hij geweest. Waarom? Omdat hij in Jezus geloofde, in de opstanding. En dat hij geloofde dat andere mensen dit geweldige nieuws ook moesten horen. Hij heeft geen enkel belang. Al zijn belangen waren opzij gezet. Voor Gods belang. Nou, in zijn leven, in het leven van al die discipelen, zien we dat zij Jezus echt volgden. Ze verloochenden zichzelf. Dagelijks namen ze hun kruis op zich. En ze volgden hem. En zelfs in het leven van Paulus, en dat mag een bemoediging zijn voor ons, want het gaat om de intentie. Was Paulus dan perfect nadat hij bekeerd was? Ook niet. Ook hij zegt, soms denk ik nog steeds de dingen die ik niet wil. En de dingen die ik wel wil doen, die doe ik niet. Maar desondanks, de keer dat hij het wel deed, heeft dat geweldige vrucht voortgebracht in de levens van andere mensen. Wanneer het hem wel lukt om zijn belang opzij te zetten, was het tot zegen voor anderen. En dan komen we nu bij het thema van het woord. Jezus' opstanding, ons perspectief. Als wij geloven dat hij de opstanding is, dat hij het leven is, dan zijn zijn woorden waarheid. En zijn zijn woorden en zijn leer ontzettend belangrijk voor ons om te bestuderen. We hebben vandaag gekeken, wat zei Jezus nou over het volgen van hem? Het zelfverloochenen, je kruis opnemen, wat houdt dat in? Het houdt in dat we eigenlijk elke dag proberen te kiezen om te doen wat God van ons vraagt. Je eigen belang aan de kant te zetten. En daar zou ik nog heel veel over kunnen vertellen, ga ik niet doen. Maar dat is echt niet altijd makkelijk. Ik heb het vooral op het gebied van evangeliseren. Dan denk ik, ik moet die persoon aanspreken. En dan moet ik echt mijn eigen belang opzij zetten als ik dat dan toch doe. Want wat denkt diegene wel niet van je? Ik was een keertje bij mijn ouders in de straat en ik weet niet waarom. Ik belde aan, ik denk dat ik ze uitnodigde voor kerst. En die vrouw keek me aan en alsof ik kon zien wat ze dacht. Ah, sneu, zo zielig, maar ik zal het aannemen. En dat deed me vooral pijn voor die vrouw. Het kon mezelf niet zo raken. Maar dat was altijd voor mij pittig ook. Om even mijn eigen belang. Wat denken mensen van je? Om zich in te zitten dat je niet. Maar het is nooit fijn als mensen je afwijzen. En als je niet afgewezen wil worden, dan moet je niet evangeliseren. Maar ik zou zeggen, zet je eigen belang opzij. Want waarom doe je het wel? Waarom koos ik ervoor om het wel te doen? Omdat de eeuwigheid van die persoon op het spel staat. En dat wil ik u meegeven. Laten wij dagelijks Jezus' opstanding gedenken. En vanuit dat perspectief handelen. En laten wij zo zijn belang boven ons belang plaatsen. Met de eeuwigheid voor ogen. Laten we hem volledig volgen. Amen.